Maar de dorpscommissie sluit zich ook aan bij de brief van de Stichting Kernwaarde Texel van 15 mei 2026 als aan de raadsfracties verzonden. En in die brief wordt ook gewezen op strijd met het antennebeleid. Er wordt gewezen naar de mast bij Hooischuur. Er wordt gewezen op de sidesharing, dus dat meerdere providers in één mast moeten komen te hangen. Naar het aangezicht van Oosterend en of er überhaupt een plaatsingsplan en een zoekgebied is. Al die aspecten dienen in dit geval worden meegewogen. Want een centmast van 40 meter op deze beoogde locatie is volstrekt onacceptabel. Dank u wel.
Dank u, meneer Ellens. Ik kijk even de commissie rond of er vragen zijn aan u. Ik zie de heer Mokveld. Meneer Mokveld.
Ja, ik was even nieuwsgierig, want we zagen ze net ook op de foto. Hè. Er zijn al 4 cent masten, of in ieder geval 4 cent eenheden bij het voetbalveld. Wat is nou precies de bedoeling van die extra paal? Is dit een extra paal bovenop de palen die er al zijn? Of hoe weet u dat?
Nou, wat wij hebben begrepen is dat KPN heeft een verzoek gedaan bij Altio. Altio is een bedrijf zeg maar, die faciliteert aan dit soort telecomproviders. KPN heeft gezegd, wij willen een andere mast, omdat de dekking die wij op dit moment hebben in en rond Oosterend niet voldoende is. Als je kijkt naar de dekkingsplaatjes die je kunt zien op de website van KPN, dan lijkt het met name te gaan op het gebied ten noorden van Oosterend, dus richting oosten, richting het noorden. En zij zeggen, ja, wij willen dus een andere mast in plaats van de mast die we bij het voetbalveld hebben. Dus verzoeken wij een andere locatie. Nou, daar is deze mast uitgekomen. En Odido en Vodafone, die ook op het voetbalveld zitten, die willen blijven. Die zeggen juist, ja, wij hebben geen behoefte om een nieuwe mast te krijgen. En daarmee komt voor ons de vraag op, ja, als alleen KPN die mast wil, maar Vodafone 5 kilometer verderop al een mast neerzet, ja, waarom moet dan überhaupt bij Oosterend ook een mast van 40 meter hoog komen? Kan er niet een mast komen van misschien 20 meter hoog als KPN ook in die mast bij Hooischuur gaat hangen? Maar ja, dat weten we niet, want er wordt verder geen informatie over gedeeld. Er wordt in de stukken die we hebben gezien, op de website van de gemeente Texel staat ook, eind vorig jaar is er een bouwverzoek gedaan door een bewoner van Texel. Nou, daar zijn allemaal stukken terug te vinden. Er wordt er gesproken over allerlei dingen als een zoekgebied, over een plaatsingsplan, over dekkingsplaatjes. Maar ja, die informatie schijnt niet gedeeld te mogen worden. Maar wat het meest opvallende is, dat heeft u misschien ook gezien in de krant. Hè? Een aantal weken geleden heeft Altio bekendgemaakt dat ze die mast willen plaatsen. Ze hebben gezegd, dat gaan we aan de Koningsweg doen. Nou, toen zijn we als dorpscommissie gaan denken, nou, waar zou dat dan kunnen? Nou, de gemeente heeft een stuk grond tussen de Noordel en de Knienenberg. Dat is zeg maar de volkstuintjes. Dat zit in de hoek van de Koningsweg. Dat is een vrij groot perceel. Dat is van de gemeente Texel. Dus wij dachten, nou, dan zal die mast wel op dat stuk terrein kopen. Dan staat hij aan de noordkant van Oosterend. Uit het zicht, hè, want dan staat hij achter bewoning en allerlei dingen. Misschien kunnen we dat straks op die kaart zien die de stedenbouwkundige heeft. Dus wij dachten, nou, dat zal dan wel een logische plek zijn dat die mast daar komt. Toen wisten we ook nog niet precies dat hij dan 40 meter hoog zou worden. Maar ja, tot onze verbazing wordt hij dus pontificaal juist bij de entree van het dorp neergezet. En dat is dus ook de vraag die wij hebben. Van ja, wat zijn dan de alternatieve locaties? En is bijvoorbeeld gekeken naar dat andere stuk grond, wat hemelsbreed 150 meter verderop ligt. En dan komt ook meteen de vraag ervoor, ja, wat is dan het zoekgebied waar naar verwezen wordt? Ja, dat weten we niet, want ja, dat mag dan niet gedeeld worden, wordt gezegd.
Dank u. Nog een aantal vragen aan die kant. Meneer Kooijman.
Ja, naar aanleiding van uw antwoord was ik wel benieuwd. Was u wel tevreden geweest als het wel op de locatie was bij de Koningsweg, zeg maar, bij de tuintjes, zeg maar. Heeft dat wel uw goedkeuring? Of vindt u überhaupt 40 meter masten niet wenselijk in het dorp?
Nou, we vinden sowieso 40 meter masten niet wenselijk. Zeker niet als er hemelsbreed 5 kilometer verderop als een mast komt. En wij niet overtuigd zijn van het feit dat met die mast niet kan voorzien worden in het probleem wat KPN blijkbaar heeft. En want nogmaals, alleen KPN schijnt dat probleem te hebben. Vodafone niet, Odido niet. Dus als Vodafone als een mast neerzet, ja, waarom wordt er niet bekeken of als KPN in die mast gaat zitten, dat dan het probleem wordt opgelost. Daar willen we eerst van overtuigd worden dat dat niet kan. En dan is de volgende vraag, oké, als dan dat niet kan, met wat voor mast zou je dan het probleem dat KPN heeft kunnen oplossen? Moet dat dan weer met een mast van 40 meter hoog? Of kan dat met een mast van 20 meter hoog? En als die dan niet voldoet, hè, want de mast die nu bij het voetbalveld staat, is ook ongeveer 20 meter hoog. Nou ja, misschien kun je die dan verplaatsen naar de noordkant van Oosterend, meer richting oost en het noorden. Want daar is die dekking niet goed. Ja, misschien los je dan het probleem wel op. Maar Ja, we weten het niet, want wij krijgen geen inzicht in wat het zoekgebied is en wat dan de dekkingsplaatjes zouden zijn. Kijk, nogmaals, mobiele dekking, dat willen we allemaal. Dat laat daar geen discussie over bestaan. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat we dan maar overal masten neer gaan zetten. En klaarblijkelijk KPN, wat ze ook, tenminste dat heeft al Tio geschreven, en die hebben gezegd over die mast bij Hooischuur, ja, dat is Vodafone-netwerk, de architectuur geloof ik noemden ze. En dit wordt dan KPN. Ja, als iedereen maar zijn eigen mast neer gaat zetten, ja, dan staan er straks 140 meter mast op Texel. Ja, willen we dat? Nee, ik denk het niet.
Dank u. Ik zag voor mij nog wel mee, meneer Bloem. Meneer Bloem.
Ja, bedankt voorzitter. Is er misschien gekeken naar een alternatief om de masten op het huidige veld, misschien één mast een beetje te verhogen, dat dan de dekking goed is?
Dat weten we niet. Daar hebben we geen zicht op. Dat is ook wel een van de vragen die we hebben. Er is morgen, de dorpscommissie heeft om een gesprek gevraagd met de wethouder. We zitten morgen met de wethouder. We hebben voorafgaand een lijst vragen toegestuurd. En dit is een van de vragen van, ja, waarom kan het probleem niet opgelost worden middels de masten die al op het voetbalveld staan? Of kun je niet zeggen, nou goed, die masten staan er. En als we ergens anders rondom Oost of op de Schorreweg of in het noorden nog een aanvullende mast zetten, is dan het probleem niet opgelost? Maar ja, dat weten we niet en we hopen daar antwoord op te krijgen.
Dank u wel. Dan constateer ik dat er geen verdere vragen aan u zijn, meneer Ellens. Dan mag u weer plaatsnemen op de tribune. Dank ik u voor uw bijdrage.
Dank u wel.
En dan geef ik het woord weer aan de zendgemachtigde van GroenLinks, meneer Mokveld.
De zendgemachtigde? Dank u wel, voorzitter. Ja, dit roept toch wel nog wel het een en ander aan vragen op. Hè. Dus ik denk dat we ook wel echt op zoek mogen gaan naar een reactie van de portefeuillehouder. Ik denk dat die een beetje uit een aantal delen uiteen zou moeten vallen. Ik kan me voorstellen dat de noodzaakvraag eigenlijk hier ook wel ter sprake ligt. Is het nou eigenlijk nodig? En als het nodig is, wie vindt het dan nodig? Vinden wij het nodig als gemeente? Vindt KPN het zelf nodig? Wil de KPN zich op een andere reden van die andere masten afsplitsen? Dus waarom gebeurt dit eigenlijk? Ja, en is dan ook de vraag natuurlijk gelijk die daarop volgt. Is het daarmee dan ook in de manier waarop het nu gegaan is een soort mosterd naar de maaltijd, dat het veldje toegewezen is en dat daar iedereen vanuit moet gaan dat daar dus een mast op gekomen kan, of een mast opgezet kan worden. Anders zou je natuurlijk ook zo'n veldje niet kopen, denk ik, of willen huren. Is de gemeente in de positie om die sidesharing was het woord, geloof ik, om de providers te dwingen om zo min mogelijk masten te plaatsen en zoveel mogelijk te gebruiken maken van andere en bestaande masten, waardoor er wellicht ook een argument zou kunnen wegvallen om deze masten te plaatsen. Dus dat zijn eigenlijk drie vragen aan de portefeuillehouder.
Dank u, meneer Mokveld. Drie vragen van GroenLinks. Wenst iemand anders op dit moment in de commissie het woord om nog vragen te stellen? Meneer Ran.
Dank u wel, voorzitter. Ja. Bij mij blijft er één vraag vooral hangen en dat is, wordt al een aantal keer teruggegrepen op het zoekgebied. We hebben natuurlijk al een aantal jaar geleden gesproken over het zendmastenbeleid, waar wij diverse keren om gevraagd hebben, omdat we van tevoren wisten dat met de komst van 5G er meer antennes nodig zijn, want het zijn zogenoemde small cells. Maar hoe groot is het zoekgebied geweest? Want de omgeving is vrij open, er is daar geen sprake van hoge bebouwing, geen obstakels. Dus we snappen wel dat er meer antennes nodig zijn op Texel en we willen natuurlijk allemaal goede bereikbaarheid. Maar als je het zoekgebied heel nauw maakt, ja, dan kom je vanzelf op minder gewenste locaties uit. Dus kan het college daar een toelichting op geven?
Dank u, meneer Ran. Een vraag namens de VVD. Mevrouw Houwing heeft nog een vraag, zie ik.
Dank u, voorzitter. Ja, we snappen zeker het probleem. Maar wat ook bij mij blijft hangen is communicatie. En hieruit blijkt maar weer dat communicatie een van de moeilijkste dingen is die er is. Die communicatie moet verbeterd en zeker moet er nu duidelijk gecommuniceerd worden met omwonenden in Oosterend en de dorpscommissie. En ook naar de raad toe zouden we graag wel wat meer duidelijke communicatie hebben over het beleid hierin en het proces hierin, hoe dit zo gestruikeld is.
Dank u, mevrouw Houwing. Dan geef ik nu de portefeuillehouder het woord. U had al een betoog en er zijn een aantal vragen aan u gesteld. Ga uw gang, mevrouw Heijnen.
Ja, voorzitter, het lijkt me verstandig om even te schorsen, als dat kan.
We kunnen uiteraard schorsen. Hoeveel minuten heeft u ongeveer nodig? Een minuut of vijf? Is dat voldoende?
Misschien 10.
10 minuten. Dan schors ik de vergadering voor 10 minuten.
Dit is Radio Texel. Non-stop. The kisses of the sun were sweet, I didn't blink. I let it in my eyes. Like an exotic drink, the radio playing songs that I have never heard. I don't know what to say. Oh, not another word, just la 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 la.
staan. Je mag zo weer gaan. Ik vertel je wat ik weet van het leven. Voor wie niet weet wat te doen, zeg ik hetzelfde als toen. Schrijf op of doe het nu meteen. Of doe het nu meteen. Wil je een foute beslissing nemen? Schrijf op en doe het nu meteen. Vraag dan advies aan iedereen. Het leven een keuken, en dat is meteen ook het leuke. Het lekkerste kook je met lef. Proef alles, eet mee.
Proef alles, eet mee.
Dat is mijn advies nummer 2. Vertrouw nooit een magere chef. Kom bij me, kom bij me, kom dichterbij. Ik beloof je, het duurt maar even. Staan. Je mag zo weer gaan. Ik vertel je wat ik weet van het leven. Dit is advies nummer 3.
Wie het zijn,
ik weet het niet.
Ben in de war.
Confuus, ik citeer het vast verkeerd. Ben je de slimste in huis? Ben je waarschijnlijk nog thuis? Nu weet je alles.
Wat ik ooit heb geleerd.
Ben je de slimste in huis? Dan ben je vast alleen thuis.
Nou ja, zoiets.
Zoals ik het leven zie. Soms gaat het echt om de test. Soms gaat het veel meer om de melodie. Soms gaat het echt om de tekst. Soms gaat het veel meer om de melodie. Thank you.
hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find.
Dames en heren, ik wil eigenlijk weer verder gaan met de vergadering. Kunnen alle commissieleden weer plaatsnemen? Dan heropen ik de vergadering na deze korte schorsing. En dan geef ik het woord weer aan mevrouw Heijnen om te reageren op de inbreng van de commissie en de openstaande vragen te beantwoorden.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zal mijn best doen om zo goed mogelijk antwoord te geven. Om te beginnen, dit is natuurlijk een onderwerp waarvan ik me heel goed kan voorstellen dat dit heel gevoelig ligt bij mensen. Dat is ons ook wel duidelijk. En dat heb ik in het begin ook al iets van gezegd. Kijk, zoals het nu ligt, is het zo dat KPN heeft een verzoek gedaan aan Altea, zeg maar de Altio, de mastenbouwer, om een mast voor ze te plaatsen. En Altio heeft dat verzoek bij de gemeente neergelegd. Dan is het dus zo dat Altio die heeft de verplichting om te participeren met de omgeving, met de bevolking. En dat proces is nog maar halverwege, dus dat proces is nog helemaal niet afgerond. Ik kan me voorstellen dat er ook een beetje onduidelijkheid ontstaan is vanwege het feit dat het lijkt dat de nu, de voorkeurplaats, namelijk bij de Koningsweg, zoals dat is laten zien, dat lijkt of dat het in beton gegoten is. Dat is dus niet zo, maar het valt natuurlijk uiteen in een gedeelte privaatrecht en publieksrecht. En de plaatsing van de mast, die moet je privaatrechtelijk regelen met een opstalverhaal. En daar is een gedeelte van het proces is gestart, omdat je dat, als je dat niet doet, kun je als gemeente in het verdere proces een probleem krijgen dat er dan gezegd wordt met dat Didam-arrest in de hand, dat je het niet goed gedaan hebt, en dan kun je een claim aan je broek krijgen. Dus dat zijn eigenlijk twee apart te lopen processen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat dat heel veel verwarring geeft, want het lijkt dan alsof het allemaal al klaar is en dat er verder geen enkele mogelijkheid meer is. Maar nogmaals, ik denk dat het belangrijkste is dat het duidelijk is dat de gemeente in feite niet in de lead is op dit moment, maar dat het ligt bij Altio. Die horen dus die participatie te doen. En dan is het volgens de regels zo dat zij daar een verslag van horen te maken, bij de gemeente op tafel te leggen, en dan bekijkt de gemeente of men dat voldoende vindt. En dat proces is dus nog niet afgerond. Dan zijn er nog een paar vragen gesteld, bijvoorbeeld over of dan de KPN niet in de mast kan.
Voorzitter, mag ik even hierop ingaan? Ja? Dan doen we hem even in stukjes.
Ja?
Is dat goed?
Als het specifiek op dit punt ter verduidelijking is, staat het toe. Als we nu een debat tussendoor krijgen, niet.
Nee, een verduidelijkende vraag op dit punt. Want de KPN geeft Altio de opdracht en die zoekt een perceeltje. Maar de plek waar dat perceeltje wordt gevonden, wordt dan door de gemeente aangewezen. Dit perceeltje is wat ons betreft daarvoor beschikbaar. Zo werkt dat.
Nou, het is zo, als ik daar nog iets, nog iets mag zeggen. Kijk, ja, misschien wordt het lastiger, maar elk jaar komt er een soort plaatsingplan bij de gemeente op tafel. Daar staan dan plekken in waar dit verzoek uit voortgekomen is, dat die dekking niet goed is. En in Nederland heb je 3 providers met een eigen netwerk. Dat is KPN, dat is Odido en dat is Vodafone Ziggo. Die 3. Alle andere providers zitten op 1 van die 3 netwerken. KPN heeft nu gezegd, de dekking bij Oost-Trent is niet goed, want er is een veiling geweest een aantal jaren geleden. En 1 van de voorwaarden van die veiling richting die providers is dat ze verplicht zijn vanuit het Rijk, als je aan die veiling meedoet of als je dus dingen uit die veiling haalt, dat je moet zorgen voor een dekking van 98% en je moet een bepaalde snelheid kunnen leveren. Er zijn natuurlijk plaatjes van waar die dekking niet goed is. Die plaatjes die mogen wij niet naar buiten brengen. En als mensen precies willen weten hoe dat met die dekking zit, dan zouden ze zich beter kunnen melden bij Altio hoe dat zit. Wij mogen die gegevens niet naar buiten brengen. Vanwege concurrentietoestanden mogen wij dat niet doen. Dus ik hoop dat het nu duidelijk is dat Nogmaals, het is een heel ingewikkeld verhaal. En ik snap best dat mensen er ook helemaal niet blij mee zijn. Heb ik al gezegd, want het past natuurlijk. Je hebt er altijd een vervelend gevoel over als er zo'n mars komt. Ik hoop dat dat onderdeel nu een beetje duidelijker is. Dan zijn er ook nog vragen gesteld of gezegd van... kan die KPN-antenne dan niet in de mars bij Hoorschuur? Dat kan in die zin niet, omdat hoe zeg je dat, als je hem daar in de mast had, dan is die dekking bij Oostrent nog niet goed genoeg in de omgeving, want dat is te ver weg. Kijk, hoe dat allemaal technisch precies zit, maar in ieder geval die afstand is te groot, dat weet ik wel. Maar als mensen dat precies willen weten, dat zijn natuurlijk hele technische dingen, dan kunnen ze zich het beste melden bij Altio hoe dat precies zit, want wij mogen die gegevens niet naar buiten brengen. Dus dat kan gewoon niet. En dan is er ook, waarom is er gekozen voor een 40 meter mast? Kijk, nu zou KPN alleen in die mast komen, maar de andere twee, Vodafone en Odido, die hebben wel duidelijk aangegeven, als hun op termijn van het voetbalveld, dan gaan ze in die mast en dat kun je dan ook verplichten. Als je een 40 meter mast zet, dan heb je zeg maar tussen de 30 en de 40 meter, die 10 meter is de afstand die je nodig hebt om drie antennes te plaatsen. Zet je bijvoorbeeld een 30 meter mast, dan kunnen daar voor een goede dekking geen drie providers op. Dus als je voor een 40 mast zou kiezen, dan ben je in één keer klaar voor die drie providers. Anders heb je kans dat er straks nog een mast bij moet. En dat is iets wat je dus liever niet doet. En dan nogmaals wat betreft, kijk, als die participatie zeg maar goed afgerond is en dan komen andere, andere plaatsen uit die voor die dekking ook goed zouden zijn, dan wordt daar ook naar gekeken. Maar zoals het op het moment ligt, is wat ik net geprobeerd heb uit te leggen met dat die damarrest op de achtergrond gekozen om dat proces al voor een gedeelte te lopen vanwege de landschappelijke inpassen wat Jura strak heeft toegelicht, is het zo op het moment met de plekken waarnaar gekeken is dit op dit moment voor ons de meest gunstige plek vanwege die landschappelijke inpassing. Kijk, als je bijvoorbeeld even als vergelijk, als je zou kijken voor, dat is ook nog een punt trouwens, voor de Noorddeel, dus die meer naar het noorden geplaatst is, dan staat die veel meer in het open terrein. Plus dat er ook al andere plannen zijn. Daar komt bijvoorbeeld een waterberging vanwege de bouw op de Jacob Daalderstraat, zeg maar. Dus dat past daar ook niet. En die landschappelijke passing is daar vanwege de zichtlijnen. Wat Jura heeft uitgelegd is een punt. Maar ook, ik denk dat u zich dat wel een beetje kan voorstellen, daar staat hij echt helemaal in het open landschap. En deze plek is dat gewoon minder. Omdat er al bomen staan. Dus je kan hem ook nog beter. Dan valt een gedeelte valt al weg in de omgeving, zal ik maar zeggen. Ik moet even kijken of er nog meer, of ik de meeste vragen nu gehad heb. Wat? Nou ja, ik weet natuurlijk niet, wat bij ons aangegeven in het zoekgebied, daar zijn die plekken die ook aangegeven zijn. Dus er is daar allemaal naar gekeken. Daar kwam dus deze voorlopig als beste uit. Kijk, wij hebben morgen nog een gesprek met de dorpscommissie. En als die want dat zijn natuurlijk de vertegenwoordigers van het dorp, met andere locaties komen die binnen dat zoekgebied zouden kunnen vallen, dan kijk je daar natuurlijk naar. Dus dan komt er misschien uiteindelijk wel een andere plek uit. Maar die we hebben dus nog geen andere locaties gezien of gehoord. Omdat het participatiegedeelte nog niet is afgerond. Dus dat is daar zou het uit vandaan moeten komen. Dat ligt niet bij de gemeente op dit moment.
Tot zover mevrouw Heijnen. Ik kijk even rond wie het woord wenst. Ik zie meneer Condeur, meneer Mokveld, meneer Barendrecht. Ik begin bij meneer Barendrecht.
Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Ik heb één vraag naar aanleiding van de toch wel duidelijke uiteenzetting. Dat participatieproces waar u het over heeft, is dat al gaande of moet dat nog starten? Want als ik de gemixte berichten een beetje hoor van onder andere de dorpscommissie, dan lijkt het alsof er nog geen participatie gaande is.
Dank u, meneer Mokveld.
Ja, ik zit nog even in het. Dank u wel, voorzitter. Ik zit nog even in het betoog van de portefeuillehouder. Wordt verwezen eigenlijk naar die Altio-partij. Die een zekere verantwoordelijkheid krijgt om het nu maatschappelijk te gaan organiseren. En ik denk dat dat eigenlijk een verkeerde. Dat lijkt mij een verkeerde keus. Een partij die een opdracht krijgt van een provider om een zendmast neer te zetten. Lijkt mij niet onmiddellijk ook de partij die, nou ja, laten we zeggen, de participatie op een zo goede manier kan doen. Dat lijkt mij echt een taak van de gemeente. Waarom is het niet zo dat Altio dat niet de verantwoording daarover aflegt aan de gemeente? En dat de gemeente de regie blijft voeren over dit proces? Want anders gaat toch Altio bepalen waar die paal komt en hoe hoog die komt en wanneer die er komt en wanneer ze erover gaan communiceren.
Dank u, meneer Mokveld. Ik had meneer Comdeur nog en dan kom ik bij de wethouder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen, opmerkingen. Ik hoorde de portefeuillehouder zeggen dat ze de raadsleden eigenlijk aanbeveelt om met Altio contact op te nemen over noodzaak, dekkingsgebied, et cetera. Is dat niet iets wat de portefeuillehouder bij zo'n aanvraag zelf kan doen? Ook om het te onderbouwen richting bijvoorbeeld de raad? Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag die ik had. Dank u wel.
Dank u, meneer Comdeur. Wethouder Heijnen.
Als eerste de vraag van meneer Barendrecht over het participatieproces. Dat is deels gestart, maar dat is nog niet afgerond. Dus dat loopt nog, zeg maar. En voor een gedeelte, Altio heeft dus informatie gezonden naar omwonenden. Dat is richting de dorpscommissie is dat misgegaan. Die hebben dat later gekregen, plus dat er afspraken, want er is van tevoren wel contact over geweest met de gemeente. Er zijn afspraken gemaakt over wanneer zij naar buiten zouden treden, wanneer er iets in de krant zou komen. En ze hebben dus andere datums gekozen. En wat ik begrepen heb, is er naar een verkeerd e-mailadres van de dorpscommissie gestuurd of het is per post gegaan. Dus dat is daar al fout gegaan. Dat maakt het natuurlijk allemaal nog vervelender. Dus dat als antwoord op uw vraag. Dan heeft de heer Mokveld nog iets gezegd over ook die participatie. Ja, u zegt, kan je dat als gemeente niet naar je toe trekken? Maar het is voor zo'n bedrijf een verplichting om het te doen vandaag de dag. Dat is gewoon een verplichting.
Jawel, maar als ze het dan niet goed doen?
Nou, kijk, het is voor Altio een verplichting om het te doen. Ze horen daar een verslag van te maken, dat bij de gemeente op tafel te leggen. Dat is dus nog allemaal niet afgerond, zeg maar. En dan aan de hand van het verslag, dan kan de gemeente zeggen van, wij vinden dat het niet ver genoeg gegaan is. Maar goed, dat het niet goed genoeg gebeurd is. Maar dat is dus nog niet aan de orde.
Ik heb nog een vraag van meneer Comdeur staan.
Over de contact opnemen. Nou, dat is niet per se richting raadsleden gezegd. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar ook in het algemeen van mensen die bijvoorbeeld insprekers die bezwaar maken, wat ik me heel goed kan voorstellen. Die zou ook contact opnemen met Altio, omdat wij die gegevens vanwege concurrentieproblemen niet naar buiten mogen brengen. Dus daar lopen we tegenop.
Helder. Is er bij meneer Mokveld nog een vervolgvraag? Gaat dit nog meer duidelijkheid geven of gaat het vooral meer onduidelijkheid.
Ik heb de wethouder, dank u wel, voorzitter. Ik heb de portefeuille ook horen zeggen dat er morgen een gesprek plaatsvindt. Om met de dorpscommissie te praten. Nou, neem ik aan ook over de verhouding en de communicatie. Hoe is dit gegaan? En wat zijn eventueel nog kansen om tegemoet te komen aan de bezwaren die daar zijn. Om daar een meer gezamenlijk proces van te maken. Dan ook gezamenlijk richting deze marktpartij op te treden. Ik hoop dat de wethouder daar echt open staat en openheid kan geven om dat gesprek op een goede manier te doen. En dan horen wij daar graag van terug.
Wethouder, is er een mogelijkheid om meer?
Misschien goed om dat even te doen. Ik heb hier een overzicht van wat er in de afgelopen maand gebeurd is. Op 19 maart is er een overleg geweest met de dorpscommissie om te informeren over een nieuwe zendmast in Oostrent. Portefeuillehouder van de Belt was bij dat gesprek aanwezig. Toen is niet de plek al aan de orde geweest, dat kon toen nog niet, maar er is dus wel overleg geweest. Op 8 april is er contact met de voorzitter van de dorpscommissie geweest en een ambtenaar over het e-mailadres van Altio waar ze de brief naartoe konden sturen. En dat gaat natuurlijk sneller als een brief in de brievenbus van het dorp. Dus dat is met hun overlegd. Op 21 april is er een persbericht in de Tesselse krant gekomen in plaats van 1 mei, wat afgesproken was met Altio. Dus die hebben zich er niet aan gehouden. En Altio zegt zelf dat de Tesselse krant zich er niet aan gehouden heeft. Maar ja, wij weten niet hoe dat onderling gegaan is. Op 22 april zijn er mails naar Altio verstuurd over te vroeg persbericht. Op 23 april telefoontje ambtenaar naar de voorzitter van de dorpscommissie over niet goed verlopen van de communicatie vanuit Altio. En dit was mede omdat er een jaarvergadering was van de dorpscommissie die dag. En nou, wij hebben dus ambtelijk excuses aangeboden voor het feit dat Altio zich niet aan de afspraak had gehouden. Dan is er op 28 april was dus de reactie van Altio dat de Texelse krant zich niet aan de afspraak gehouden zou hebben dat er vanaf of dat het 1 mei gepubliceerd moest worden. En op 6 mei uit de reactie van de dorpscommissie blijkt dat de brief niet door hen is ontvangen van Altio. En heeft er een ambtenaar gemaild naar Altio en blijkt dat de brieven 28 april zijn verstuurd. Niet naar het mailadres, maar naar de Mulderstraat 37. Dus dat is ook fout gegaan. Dan is er op 6 mei heeft de ambtenaar contact gehad met de voorzitter van de dorpscommissie om te melden dat het versturen van de brief aan de dorpscommissie niet volgens afspraak is gegaan en dat deze per post is verstuurd. En op 7 mei is er een afspraak ingepland met de dorpscommissie en we hadden hem graag voor deze datum willen hebben, maar dat is niet gelukt, dus vandaar dat dat morgen is. En nou ja, nu is het hier op de agenda, dus morgen is er een gesprek met de dorpscommissie. En ik heb begrepen, dat horen we dus morgen, dat de dorpscommissie mogelijk met andere locaties komt. Dat heb ik al van gezegd, dat er gewoon meegenomen wordt en naar gekeken wordt of we daar iets mee kunnen of dat binnen het zoekgebied valt.
Dank u, mevrouw Heijden. De heer Mokveld vroeg expliciet of u kunt toezeggen dat u meer toezicht houdt op de communicatie en terugkoppelt wat er uit de gesprekken komt. Kunt u dat doen of niet?
Dat heb ik eigenlijk al een beetje gezegd, omdat die communicatie, die participatie die Altio hoort te doen in een verslag bij de gemeente terugkomt. Dus daar is al een moment dat wij kunnen zeggen of we dat voldoende vinden. En als u bedoelt dat u dat wil horen, dan kan het natuurlijk dat u. Maar dat heb ik ook zo niet begrepen. Maar dat.
Voorzitter, het ging mij om de communicatie tussen u en de dorpscommissie, ja. En de uitkomst daarvan.
Ja, ja. Nee, dat nemen we natuurlijk serieus op. En we snappen heel goed hoe gevoelig dit allemaal ligt. Dat hebben we allemaal wel gemerkt. En dat hadden we van tevoren ook wel ingeschat. Daarom is het ook zo jammer dat het aan het begin door Altio ook verkeerd gelopen is. Dat is natuurlijk, dan was het even goed een lastig vraag geweest. Maar dat maakt het nog een stuk vervelender.
Ja, nee, maar het gaat mij dus om de terugkoppeling aan de raad over dat gesprek en de uitkomsten daarvan. Die toezegging zocht ik.
Meneer Mokveld, met deze toezegging is dat dan voor nu voldoende of wilt u nog een verdere vervolg gaan geven richting de raad aan dit onderwerp?
Nee, dan vooralsnog rusten wij, voorzitter. Dank u wel.
Dank u, meneer Mokveld. Dan ga ik bij deze dit agendapunt afsluiten. Er ligt geen concreet voorstel aan de raad op dit onderwerp. Dus daarmee is het aan de fractie zelf om hier een eventueel politiek vervolg aan te geven naar aanleiding van deze bespreking. En het wordt in ieder geval vervolgd tussen de wethouder en de dorpscommissie. Dan schors ik de vergadering voor een paar minuten, zodat de mensen uit Oost-Trent de zaal rustig kunnen verlaten. Agendapunt 6. Er is een stukje ambtelijke toelichting geagendeerd op de vergunningen voor buitenplantse omgevingsactiviteiten. Ik wil de heer Oosterdijk het woord geven om in Jip en Janneke taal uit te leggen waar het over gaat.
Dank u wel, voorzitter. Het was inderdaad vandaag de eerste keer dat de Raad of de Raadscommissie in de nieuwe samenstelling een voorstel voor een bindend advies behandelt. En in overleg met de Griffie leek het ons handig om daar even een korte toelichting op te geven over wat is dat nu precies en hoe moet de Raad daarmee omgaan. Ik heb een presentatie voorbereid om even in een vogelvlucht dat proces even door te nemen met een klein uitstapje hier en daar. Ik zal kort proberen te doen, gelet ook op de tijd. Ik ga even kort in op de omgevingsgunning voor de omgevingsplanactiviteit, want daar hebben we het eigenlijk over. Ik ga even naar de gemeenteraad en de omgevingswet en de rol daarvan. En dan komen we automatisch uit op het bindend advies en het beoordelingskader daarvan, want dat is even, denk ik, het belangrijkste voor vanavond. En nog heel kort even over participatie, maar goed, daar hebben we het net ook al over gehad. Van 1 januari 2024 hebben wij de omgevingswet, dat weet u denk ik allemaal. Dat is samengevat in 1 wet, 4 ANVB's en 1 ministeriële regeling. Sinds 1 januari heeft de gemeente een omgevingsplan, een tijdelijk omgevingsplan. Dat bestaat uit de bestemmingsplannen die we hebben in de gemeente, de welstandsnota en de bruidsschat. En die bruidsschat is een soort verzameling van regelgeving die het Rijk vroeger zelf verregelde, maar nu heeft overgedragen aan de gemeente om daar mee te doen wat ze willen. Voor nu is dat niet belangrijk, dus dat laat ik even rusten. Het centrale punt voor de omgevingswet is het omgevingsloket. Nou, u ziet daar de website staan. Voor nu ook even niet. De verkeerde. De omgevingsvulling voor de omgevingsplanactiviteit. Dat is een hele mond vol. We korten hem ook wel af als de opa. Ik heb die termen niet zelf bedacht, beste mensen. Dus, en die omgevingsplanactiviteit, dat zijn eigenlijk 3 varianten. We hebben de binnenplantse afwijking en de buitenplantse. En die derde, die buitenplantse, dat noemen wij ook wel de BOPA. Binnenplantse is eigenlijk alles wat al in het omgevingsplan staat, dus in de bestemmingsplannen. Met een afwegingskader en als het daaraan voldoet, dan is dat het toetsingskader. In die bestemmingsplannen staat vaak ook een afwijking. Dus dat je bijvoorbeeld van een bouwregel kunt afwijken of een gebruiksregel kunt afwijken. Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld, in een bestemmingsplan staat vaak een hoogte waarop je mag bouwen of een bepaalde groothoogte wat een gebouw moet hebben. En heel vaak staat er ook een afwijking bij dat je dat iets hoger mag doen of iets anders mag doen. En dat noemen wij dan een binnenplantse afwijking. En alles wat niet onder 1 of 2 valt, dat is eigenlijk de buitenplantse afwijking. En dat kan eigenlijk van alles zijn. Onder die buitenplantse afwijking vallen tegenwoordig ook de binnenplantse wijzigingen. In de bestemmingsplannen staan vaak regels over dat je een bepaalde bestemming kunt wijzigen. Het voorbeeld is als je bijvoorbeeld van een agrarische bestemming naar een wonen-fab of een wonen-bedrijf wil gaan. Vroeger waren er binnenplantse wijzigingen en dan moest je een wijzigingsprocedure bestemmingsplan doen. Die bestaat niet meer. Het kan nog steeds wel, maar dat doen we dan met de BOPA-procedure. Rol gemeenteraad onder omgevingswet, heel kort. Even toegespitst op die omgevingsplanactiviteiten. Op alle aanvragen omgevingsvergunning is het college het bevoegde bestuursorgaan om daar een besluit op te nemen. En de raad heeft kan binnen dat proces één rol hebben, namelijk het bindend adviesrecht. Het wordt ook wel het verzwaard adviesrecht genoemd. En dat is waar ik het eigenlijk vandaag over zou willen hebben. Bindend advies. In bepaalde gevallen kan de raad dus het recht hebben om advies uit te brengen op een aanvraag omgevingsvergunning voor een buitenplantse omgevingsplanactiviteit. Dat betekent dat de raad zichzelf aanwijst als een soort adviseur. En voordat het college beslist op zo'n aanvraag, moet die aanvraag aan de gemeenteraad worden voorgelegd. En de gemeenteraad kan dan aangeven van wij vinden dat een goede aanvraag, we willen meewerken. Of we vinden dat geen goede aanvraag en het college wil dat u de vergunning niet verleent. Dat zijn de 2 uitersten, dus het kunnen ook nog wat tussenvarianten zijn. Maar die laat ik even voor wat ze is. En het uitgangspunt is dat het college zo'n bindend advies wat de raad afgeeft ook moet volgen. Er zijn ook weer een paar uitzonderingen op. Bijvoorbeeld als de raad een advies geeft wat in strijd is met de wet of in strijd is met het beoordelingskader. Ja, dan kan het college zeggen van Ja, beste raad, u heeft een advies gegeven, maar dat doet niet de zaken, dus wij negeren dat. Nou, ik denk dat het in de praktijk niet heel vaak voor gaat komen. U als raad bepaalt zelf over welke zaken u binnen het advies wilt geven. Het is niet verplicht. U kunt ook zeggen van wij willen dat instrument helemaal niet gebruiken. In aanloop naar de omgevingswet heeft de raad in 2022 zo'n besluit opgesteld waarover zij het binnen het adviesrecht willen hebben. Het gaat dus altijd over activiteiten of initiatieven of plannen, aanvragen die niet passen in het bestaande omgevingsplan. Dus altijd een afwijking zijn. Binnen het adviesrecht wordt gevraagd als die activiteit niet past in het omgevingsplan, niet past in de omgevingsvisie. Nu noemen we dat nog de structuurvisie, maar over enige tijd is dat de omgevingsvisie. Niet past in ander beleid, vastgesteld beleid door u. En ook niet valt onder de voormalige kruimelregeling. En dat waren vroeger hele kleine afwijkingen waarover het college zelf mag beslissen. Die kruimelregeling bestaat niet meer. Maar we hebben die wel opgenomen in dat raadsbesluit over bindend advies. Het beoordelingskader. Even de wettelijke grondslag. Die staan in het besluit kwaliteit leefomgeving. En dat is ook het kader waar de raad de aanvraag aan moet toetsen eigenlijk. Nou, dat wordt begrensd door instructieregels in de wet en instructieregels in de omgevingsverordening van de provincie. In wettelijke bepalingen kan staan wat er wel en niet mag. Er zit een soort boven- en ondergrens in. En ook de provincie kan in de omgevingsverordening zeggen van wat wel kan en niet kan. Dus daarbij ook aan gebonden als gemeente. Omgevingsvergunningen aanvragen die volledig passen binnen de toetsingskaders van het omgevingsplan, die vergunning moet je dan eigenlijk verlenen. Maar in de wet staat ook, en je kunt hem ook verlenen met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. We kotten dat ook wel af als de EDVAL. Dit ziet vooral op de BOPA's. Dus al die afwijkingen die niet ergens in passen, daar kun je dus meewerken met die BOPA-procedure. Vroeger noemden we dat onder de WABO een goede ruimtelijke ordening. Nou, onder de omgevingswet is dat wat breder. Er zijn wat meer onderwerpen toegevoegd aan die ruimtelijke ordening. Dus we hebben het nu over de fysieke leefomgeving. Wat altijd bij zo'n toetsing van zo'n aanvraag en ook voor u bij een bindend advies van belang is, er moet sprake zijn van een integrale afweging en een belangenafweging. En naarmate het onderwerp zal het of lichter of zwaarder zijn. Dus daar heeft u beoordelingsruimte ook in. Wat ook altijd belangrijk is, dat het initiatief realistisch en uitvoerbaar moet zijn. Want als je een plan voorlegt wat helemaal niet haalbaar is, kan ook op andere wettelijke gronden zijn, ja, dan kun je eigenlijk niet meewerken. De beslistermijn voor een omgevingsvergunning, voor alle omgevingsvergunningen, die is 8 weken. En die kun je nog een keer met 6 weken verlengen. Dat noemen we ook wel de reguliere procedure. Die geldt dus ook op het moment dat er een bindend advies van de raad nodig is. Dat is een vrij korte periode. Dus het is ook wel een uitdaging om binnen die termijnen dit hele proces goed af te handelen. Een paar praktische knelpunten die we tegenkomen. Wanneer is duidelijk dat een aanvraag valt onder het bindend adviesrecht? Ja, soms is dat klippenklaar duidelijk aan het begin. Maar soms ook niet en blijkt pas gaandeweg het beoordelingsproces dat zo'n bindend advies nodig is. Een ander punt van discussie is wanneer doe je dan zo'n aanvraag naar de raad? Stuur je hem direct door op het moment dat hij ook bij ons bij het college binnen is? Of wacht je daarmee tot je een aanvraag hebt die volledig is en goed is, zodat je hem één kunt beoordelen? Knelpunt is vaak bij aanvragen dat wel iets wordt ingediend, maar dat die aanvraag niet volledig is of de mis nog een onderbouwing of een tekening. Dus je wilt de raad ook even goed informeren en niet stukjes toewerpen. Dus dat in overleg ook met de Griffie is dat wel ook een gesprek en een uitdaging voor hoe we dat op een goede en nette manier kunnen doen. Zodat u ook goed in positie wordt gebracht en ook de tijd en de mogelijkheid heeft om een goed advies uit te brengen. Wat ook wel eens een discussiepunt zou kunnen zijn, op het moment dat een bindend advies nodig is, dan komt het college met een voorstel aan u van hoe het college denkt dat het zou moeten zijn. Dus het college gaat u voorstellen van verzoek u het bindend advies positief te geven of negatief. Maar het kan ook zo zijn dat de raad een ander standpunt heeft. Anders denkt dan het college of andere argumenten belangrijker vindt. Wat dan te doen in zo'n situatie? Een raad kan dan niet simpel voor of tegen stemmen. De Algemene Wet Bestuursrecht vereist namelijk dat een bestuursorgaan, en dat bent u in dit geval, een besluit motiveert. Dus dat betekent bij het afwijken van het voorstel van het college dat er ook een argumenten moeten komen om dat voorstel te onderbouwen. Nou, in de praktijk zal het dan vaak gaan via een amendement waarin u omschrijft van welke argumenten dan voor u belangrijker zijn om tot een ander voorstel te komen of een ander bindend advies. Dat bindend advies wat u afgeeft is later onderdeel van het besluit op de totale aanvraag omgevingsvergunning die het college neemt. En via die weg is zo'n bindend advies ook onderdeel van eventueel bezwaar of beroep wat daartegen wordt ingediend. Komt nog iets van participatie? Nou, dat onder de omgevingswet heeft men dat een belangrijk onderdeel gevonden, belangrijke pijlen. Het moet gebeuren bij omgevingsvisies opstellen, een omgevingsplan maken of ander beleid maken, maar soms moet het ook bij vergunningverlening. U heeft daar ook een verordening voor aangenomen, die ziet u daar staan. Participatie bij een aanvraag omgevingsvergunning, dat is alleen verplicht als de raad heeft aangegeven dat het ook verplicht is. En dat heeft u ook vastgelegd in een nota. En het is verplicht op het moment dat een aanvraag voor bindend advies naar de raad moet, dan moet de initiatiefnemer, dus degene die de vergunning aanvraagt, ook aan participatie doen. We hoorden net over dat verhaal bij die zendmast. Daar ziet u dit in terugkomen. In dit geval is er dus een initiatiefnemer die een zendmast wil plaatsen. En dan ligt bij die initiatiefnemer, die aanvragen, ook de verplichtingen om die participatie vorm te geven. En dat moet dan inderdaad als onderdeel bij de aanvraag worden gevoegd. Een participatieverslag of een ander document waaruit blijkt hoe de participatie is verlopen en waar het uit is gekomen. Participatie is niet instemming. Dus je hoeft van het is niet vereist dat iedereen waarmee geparticipeerd wordt ook akkoord is of instemt met het initiatief. Dat is nog wel eens een misvatting. Dan ben ik aan het einde. Ik ben er in volgevlucht doorheen gegaan. Ongetwijfeld zijn er later nog vragen. Misschien nu.
Ik wil voorstellen dat we geen vragen nu gaan doen, maar dat we dan daar een ander moment voor zoeken.
Dat is goed.
Een raadsinformatiemoment of een kopje koffie op de afdeling.
Ja. Heel kort nog. U ziet er twee websites staan. Met name die onderste. De verwijzing naar de VNG-website. Daar kunt u veel informatie van halen. En daar staat ook één onderwerp tussen die verwijst naar die site van het IPLO. Waarin gewoon op een rij wordt gezet wat het binnen het adviesrecht is, wat er allemaal bij komt kijken, hoe je ermee om moet gaan. Mijn advies is, lees u dat een keer. En inderdaad, er zijn vragen en van de voorzitter mogen ze op een ander moment gesteld worden. Dank u wel.
Dank u, meneer Oosterdijk. Nee, mevrouw Dros, we gaan niet een hele discussie over dit informatiemonument beginnen. Vooruit, een procedurele vraag.
De presentatie krijgen.
Goed. Ik hoor van de griffie dat u de presentatie krijgt. En als er inderdaad meer behoefte is aan informatie over dit onderwerp, dan kan daar vast in overleg met de griffie een moment voor gevonden worden. Ik ga door naar punt 7 van de agenda. Het positief bindend advies Pontweg 133. Pontweg 133 heeft een recreatieve bestemming. Voorheen stond hier Hotel Tubantia. Nu is het beschikbaar voor urgent woningzoekenden. Dat gebruik is eigenlijk strijdig met het toenmalige bestemmingsplan. Daarom is er een tijdelijke ontheffing gegeven. En nu ligt er een aanvraag van Stichting Woontij om dit definitief te regelen, middels die buitenplanse omgevingsplanactiviteit. En daarmee zou dan worden toegestaan dat op dit perceel met een recreatieve functie gewoond kan worden. En daarvoor is een bindend advies van de Raad nodig. En het college stelt voor om een positief advies af te geven. Wie van de commissie wenst in eerste termijn het woord waarin u kunt reageren en vragen kunt stellen? En in de tweede termijn kunt u straks met elkaar in discussie. Ik zie meneer Kooijman, Houwing, Huytema, meneer De Lucht. Dan begin ik bij meneer Huytema.